Alright, pak uw Bijbel even in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 17. Voordat we gaan bedienen, wil ik graag een en ander delen over, ja, eigenlijk meer goddelijke gezondheid. We hebben het vaak over genezing, maar je hebt alleen genezing nodig als je ziek bent. Toch? Ik geloof dat God wil voor zijn kinderen dat we wandelen in goddelijke gezondheid. Een gezond persoon heeft geen genezing nodig. Als je ziek bent, is er genezing, dat geloven we. Maar nog veel belangrijker is dat je wandelt in gezondheid. En er zijn een paar sleutels die ik je wil geven, die de Bijbel je laat, eigenlijk ons geeft, hoe je kan wandelen in goddelijke gezondheid. Bent u er klaar voor? De Bijbel leert dat goddelijke genezing belangrijk is. Jezus zegt, de geest van de Heere rust op mij, omdat hij mij heeft gezalfd om, en dan eigenlijk de kern is genezing en bevrijding, wat hij daarna zegt. Gebondenen vrij te zetten, blinden het gezicht te geven, het aangename jaar van de Heer te verkondigen. En ik zie in het leven en de bediening van de Heer Jezus dat hij voortdurend bezig was mensen te genezen en te bevrijden. En dat hij altijd, dit is mooi hè, Jezus had altijd bewogenheid voor mensen in nood. Amen. En zelf was hij altijd gezond. De onreinheid van anderen maakte hem niet onrein. De melaatsheid van anderen maakte hem niet melaats. De ziekte van anderen maakte hem niet ziek. De zonde van anderen maakte hem niet zondig. Hey, zelfs de dood van anderen maakte hem niet stervend. En de Bijbel zegt, terwijl hij bediende en hij gezond was, hij droeg onze ziekte. Staat al vanaf Matthäus 8. Staat niet alleen aan het einde bij het kruis, het staat al vanaf Matthäus 8. En uiteindelijk natuurlijk resulteerde dat met zijn sterfdood aan het kruis. Daarover zometeen meer. Maar ik was hier zo door geraakt. Zelf was Christus Jezus altijd gezond. En ik kom weer met die tekst die de Heilige Geest me ooit gaf. Dezelfde wil die God voor Jezus geldt ook voor jou. Hij wandelde in voorziening, ik mag wandelen in voorziening. Hij wandelde in overvloed, ik mag wandelen in overvloed. Hij wandelde in zegen, ik mag wandelen in zegen. Hij wandelde in constante relatie met de Vader, ik mag wandelen in constante relatie met de Vader. Hij is een voorbeeld in alle opzichten. Hij wandelde in gezondheid, ik mag wandelen in. Dat zijn drie mensen. Ik geloof dat het een thema is voor de komende jaren. Niet alleen voor ons, maar wat je nog wel in heel veel bedieningen zal horen. Gezondheid staat überhaupt weer op de agenda, is ook een goed ding. In het land, hè? Het is niet verkeerd, hè? Het is goed, hè? Want we eten natuurlijk ook van alles. Allemaal dingen om gewoon ons scherp te maken voor gezondheid. Dat is het natuurlijke. Vandaag wil ik u het hebben over geestelijke principes vanuit de Bijbel. En ik heb geschreven, genezing is mooi, maar gezondheid is beter. Genezing is belangrijk, maar gezondheid is belangrijker. Nou, ga even met me naar Deuteronomium 7. Excuus. Deuteronomium 7. Zo, achterin. Ben je nog steeds enthousiast? Oké, dan. Deuteronomium 7, ik lees even vanaf vers 12. De Heer zegt hier, wanneer je gehoorzaam houdt aan deze voorschriften, Deuteronomium 7 vers 12, zal Yahweh uw God zich van zijn kant houden aan wat hij uw voorouders in zijn goedheid heeft beloofd. Wat ik je nu ga noemen, dat is al reeds beloofd aan onze voorouders. In bijzonder de voorouders van de Israëlieten, Abraham, Isaac, Jacob. Maar nu onder het Nieuwe Testament, Paulus zegt elke keer, hoeveel te meer zullen de beloftes gelden nu voor u? En we zien Christus daar ultiem in wandelen. In de vervulling van al die beloftes. En de Bijbel zegt, God heeft het in zijn goedheid beloofd. Wat heeft God beloofd? Hij zal u zijn liefde betonen. Amen. Hij zal u zegenen. Hij zal u talrijk maken. En zijn zegen zal rusten op u en op uw gezin. En dan staat er vers 14, meer dan alle andere volken zult u gezegend worden. Ik geloof, dit is de verlangen van de Heer voor de kinderen van God. Meer dan alle andere volken zullen we gezegend worden. En dan wil ik lezen vers 15. De Heer zal u vrijwaren voor elke ziekte. Hij zal u alle kwalen die u zich uit Egypte herinnert besparen. Zo in Egypte waren allerlei kwalen. Er waren allerlei ziekten. En de Heer zegt, al die ziektes en kwalen die er waren in Egypte, en Egypte is een beeld van de wereld, daar zal ik u voor vrijwaren. Dus dit is wel een goddelijke bescherming of een geestelijke bescherming. En ze voor uw vijanden bestemmen. Nou, laten we het maar even heel geestelijk brengen. Onze grootste vijand is de duivel. Alle ellende bestemd voor de duivel. Amen. Daarom moet u alle volken die hij aan u uitlevert vernietigen zonder medelijden te tonen. En voor ons is dit geestelijk. Dien hun goden niet, want dat zou uw ondergang betekenen. En vandaag als je hier bent en je bent ziek, voel je helemaal niet veroordeeld terwijl ik hierover predik en deze principes uitleg. Want er is genezing voor jou, er is genezing voor u. Voel je nooit veroordeeld. De Bijbel leert hier alleen, God houdt zich aan zijn belofte. God houdt zich aan zijn kant, maar er zijn ook voor onze kant belangrijke principes om te volgen, om te wandelen in goddelijke genezing en goddelijke gezondheid. Ik wil het u laten zien vandaag. Het eerste wat de Bijbel hier leert, is dat je weert elke vorm van afgoderij in je hart. Weet je dat afgoderij kan leiden tot allerlei ziektes en kwalen? Je denkt, ja oké, als ik dan voor een beeld neerbuig. Nou, onder het Nieuwe Testament is afgoderij niet alleen maar het neerbuigen voor beelden. Elke vorm van zonde die je koestert in je hart is afgoderij. Onvergevingsgezindheid. En het leidt vaak tot ziektes, hè? Bitterheid. Agressie. Egoïsme. Ook egoïsme. Kan ook allemaal leiden tot kwalen. Jaloezie. Dat is er ook eentje. Oh. Ik zeg niet dat alle ziektes een emotionele oorzaak hebben of een zondige oorzaak hebben, begrijp me niet verkeerd. Maar een aantal van hun wel. Dat is wat de Bijbel leert. Ga even met me naar Exodus 15. Dit is een hele bekende tekst, maar een belofte ook. En ik wil graag dat je hem echt leert kennen vanuit het woord van God. Exodus 15, vers 26. De Heer zei, als jullie de woorden van de Heer jullie God ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. In het Hebreeuws kennen het Yahweh Rapha of Jehovah Rapha. Ik ben de Heer, jullie geneesheer. Ik ben de God die jullie geneest. Of ik ben Yahweh, ik ben de Heer die jullie geneest. Wie geneest je? Ik ben de Heer die jullie geneest. Maar hij zegt er wel iets voor. En ik wil je vandaag deze drie sleutels geven tot goddelijke gezondheid. Ben je er klaar voor? Als je aantekeningen wil maken, geloof ik dat het goed is. Maar het eerste, mag ik zo zeggen, prescriptie die de Bijbel geeft, is het weren van afgoderij in je hart. Gewoon zelfs letterlijk belangrijk voor jouw lichaam. God belooft hier onze geneesheer te zijn, maar hij zegt er wat voor. Vaak onthouden we de teksten, u bent Jehovah Rapha. We zingen de liedjes, mijn geneesheer. En we zingen heel mooie liedjes, maar wat zegt de Bijbel hier? De Bijbel begint in vers 26, als jullie, indien jullie, de woorden van de Heer, jullie God ter harte nemen. Niet ter verstand nemen. Dus dit spreekt niet over Bijbel lezen. Als jullie de woorden tot je hart nemen, dan. Dit is een indien, dit is een als. God zegt, als jullie de woorden van de Heer ter harte nemen. En heel veel kinderen van God, dit is waar het fout gaat. Die lezen dan de Bijbel of ze zijn geestelijk bezig of ze luisteren naar prediking. Maar de bedoeling van het woord van God is altijd, het woord van God is het medicijn voor je hart. Zie, als het woord van God niet in je hart komt, dan komt de zaad op de foute plek. En je ontvangt het misschien ook nu wel in je verstand allereerst, in jouw denken. Maar dan moet jij ervoor kiezen om het te laten zakken naar je hart. Hier is de plek waar het woord van God vrucht zal dragen. Hier is de plek waar het woord van God genezing zal brengen. Is in jouw hart. En wij moeten, vooral Nederlands, wij moeten leren het woord van God te laten zakken van ons hoofd. Want God zegt, als je het woord ter harte neemt. Dit is eigenlijk ook mijn getuigenis. Ik had vroeger scoliose, hoeveel weten wat dat is? Vandaag kwam nog iemand naar me toe dat voor een andere dienst waar ik was ooit, dat er een vriendin van hun genezen was, terwijl ik ook daarvoor bad, terwijl ze scoliose had. Scoliose is een S-bocht in je rug. Mijn moeder weet dit misschien nog, of die weet ongetwijfeld dat nog, maar ik had een S-bocht in mijn rug. Mijn, hoe noem je dat, die scorrel, die liep niet recht. Dus ik liep een beetje naar voren en zo, en dan ook nog op zijn G-staal, dus dan werd het nog erger. En ik kwam tot bekering in januari 1998. En ik was echt hongerig naar het woord van God. Ik kan echt getuigen, ik at het op. Ik at het op. En voor zover, als ik me bewust van ben, ik nam het ter harte. Toen op een dag waren we een keer in de genezingsdienst van pastor Zelstra. En mijn moeder zei, ja Arno, kom naar voren. En die trok me zo naar voren voordat ik het wist, stond ik in die rij. Weet je wel, die gebedsrij, één voor één werd er voor iedereen gebeden. En voordat ik er erg in had, stond ik in de rij. Maar toen dacht ik van, ja weet je, ik heb hier wel last van. Vooral wij mannen, wij schamen ons soms om voor ons te laten bidden. Hallo? Maar voordat de pastor voor mij bad, toen was ik bewust van ja. Ik was zo van het woord. Ja, natuurlijk gaat het gebeuren. En het, was ook, en het is ook in één moment gebeurd. Ik ben later nog een keer voor een check gegaan. Ja, er is niks te zitten zien. Ja, er is niks meer te zien. En ik was niet verbaasd. Eigenlijk moet het zo zijn als je echt gelooft, hè? Eigenlijk moet het zo zijn. Waar is die zuster van daarnet? Het moet zo zijn, eigenlijk, als je Jezus aanraakt. De Bijbel zegt, alle die hem aanraakten werden gezond. Zo moet je geloof zijn in die aanraking. Ja, maar wat als, dat is weer de Nederlander, hè? Maar wat als, dat is al geen geloof. Dan is al gelijk twijfel, wat als. Stel dat het niet, dat is allemaal al twijfel. Je moet gewoon geloven. En ik weet dat de Heer mij daarvan verlost heeft. Dus ik heb niet veel getuigen over genezing mezelf, maar dit is mijn enige. En ik weet hoe God het kan doen. Ja, en het is heel eenvoudig. En er was ook geen smuk aan. Ik vloog niet 3 meter. Soms zie je mensen wel eens vliegen. Ook als ik bid, soms vliegen ze wel eens. Maar niemand, ik vloog niet. Ik kreeg gewoon een hand opgelegd in de naam van Christus. En er werd ook nog even wat verbroken van vroeger. Dat had de pastor heel goed in de geest gezien. En ik was vrij. Het is niet zo ingewikkeld, hè? Ik zie Jezus in de evangelie helemaal niet ingewikkeld. Heel eenvoudig. Gewoon geloof, geloof alleen. De hele tijd wordt nadruk gelegd op je geloof. Dus wat we doen hier in Glory Nights in de diensten, is we bouwen je geloof. We geven getuigenis om je geloof te bouwen. We prediken het woord om je geloof te bouwen. Want het is door geloof dat je ontvangt. Christus heeft het gedaan uit genade. En dus door alle zegen die je ontvangt, komt vanwege zijn daad, zijn genade. En wij ontvangen weer door geloof. Door geloof gaan we in zegen wandelen. Op allerlei opzichten. Net zoals de Heer Jezus dat deed. Nou zegt de Spreuken 4, als je aandacht hebt voor mijn woorden, zullen mijn woorden levens voor je zijn en medicijn voor je gebeente. Zie, dit is wat de Spreuken, wat de Bijbel zelf zegt over het woord. Het woord zal medicijn zijn voor jou. Met andere woorden, als er al iets ziek is dan, weet je, als jij in het natuurlijke, je bent ziek, je gaat naar de dokter en hij geeft jou, ja, weet ik veel, ik ben helemaal niet goed in deze wereld, een of andere medicijn schrijft hij je voor. En zegt, ja, neem dat 4 weken lang, elke dag, 2 pilletjes en dan. Ja, meestal zeggen ze niet, dan ben je gezond, maar meestal zeggen ze dat is om de pijn wat te verlichten. En je doet dat 4 weken lang, toch? Nou, nu de schepper van hemel en aarde. Hij geeft jou het beste medicijn. Je hebt geen pillen, hij geeft jou een medicijn, is het woord van God. Maar je moet het wel ter harte nemen. Zeg, als je last hebt van ziekte, ook emotioneel of wat voor gebondenheid dan ook, neem het woord van God ter harte. Het zal het beste medicijn zijn. Ik geloof het is het beste advies wat iemand je kan geven. Is niet alleen om je Bijbel te lezen, maar het om het te harte te nemen. En nou komt het, want de Bijbel zegt het al hier. Als jullie doen wat goed is in zijn ogen. Niet als je denkt. Dus nou moet het woord van God dat in je hart is gekomen, jou transformeren om tot actie, tot doen over te gaan. Als je dan het woord van God tot doen overzet, kijk. Daarin werkt die genezing van God in. Het komt in je hart en je gaat het doen. Dan gaat die genezing van de Heer werken. De Bijbel zegt het hier al, het woord ter harte nemen en dan doen wat goed is in zijn ogen. Doen wat God wil, doen wat rechtvaardig is, doen wat heilig is, doen wat zuiver is. Daarin is de kracht. Zie, de sleutel in het Nieuwe Testament eigenlijk is ongeloof weren. En dan staat hier achter, en je al zijn geboden en gewetten gehoorzaamt, dan zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik de Egypte heb gestraft, want ik de Heer ben jullie genezer. Als je Gods geboden gewoon even samenvat, is het heel simpel. En dit weet iedereen die maar een klein beetje ergens de Bijbel heeft gelezen. Heb God lief, heb je naaste lief en ook belangrijk, heb jezelf lief. Dat weert kwalen. God lief hebben, je naaste lief hebben, maar ook jezelf lief hebben. Dat weert alle kwalen. Als je God lief hebt en je naaste lief hebben en je haat jezelf, dan gaat er nog iets niet goed in je lichaam. Krijg je kortsluiting, want je bent niet zo gewaaierd. Kom maar, kijk even naar je naaste en zeg, je bent niet zo gewaaierd. Zeg, je bent niet zo gedesigned. Kom aan, Tosin. En als er dan nog kwalen zijn, omdat je in Egypte leeft, omdat je nog steeds in deze wereld leeft, dan zegt de Heer, maar ik ben jullie genezer. Als je de Bijbel bestudeert, is wel powerful, hè? Hij zegt niet dokter die en die of professor die en die is je genezer. Ik geloof in doktoren, begrijp me niet verkeerd. Ik ben dankbaar voor de medische wereld, maar God zegt hier en belooft hier dat hij je genezer is. Dat is een andere orde. Als je heel eerlijk bent, wie heb je liever? De schepper van hemel en aarde, of een natuurlijk mens, net als jou en ik, die allemaal fouten kan maken en die ook onderhevig is aan allerlei zaken. Wie heb je liever? Maar wat doen mensen, christenen, die ziek zijn, wat eerste dat ze rennen naar de dokter toe? In plaats van allereerst naar Jezus toe. En het kan zijn, als er niet gelijk een doorbraak is, dat het wijs is en verstandig is om naar de dokter te gaan. Begrijp me niet verkeerd. Ik stuur mensen juist naar de dokter toe. Maar voordat je naar de dokter gaat, is er een andere waar je eerst naartoe moet gaan. Als je een kind van God bent. Dat is met alles in je leven. Welk probleem je ook hebt, eerst naar Jezus. Dat geldt over alles. En God kan mensen gebruiken. God gebruikt medische wereld, zeker. Maar het eerste waar je naartoe gaat, moet niet dat... Want wie is je bron dan? En aan wie ga je je geloof hechten? En God wil graag, heb ik ontdekt, je bron zijn in alles. En hij kan allerlei kanalen gebruiken. En daar zijn we heel ontspannen in. Maar afgoderij weer in je hart is belangrijk. Want als je dingen gaat toelaten van afgoderij. En wat voor een vorm of geldzucht, of wat, hoe het ook voorkomt. Weet je dat geldzucht ook heel veel mensen ziek maakt? Onreinheid. En machtswellust maakt heel veel mensen ziek. Ten tweede, en deze sleutel vind ik ook heel belangrijk, herinner je. Herinner je, herinner, herinner. Voortdurend roept het woord van God je op te herinneren. Wat te herinneren? Te herinneren wat Jezus voor je hebt gedaan. Ik geloof dat is de belangrijkste herinnering. Dit is de reden waarom je naar het huis van God, de kerk moet gaan komen. Dit is de reden om de Bijbel te lezen. Voortdurend te herinneren, waarom we getuigenis horen. Te herinneren wat Jezus voor je hebt gedaan. Want als je je bewust wordt van de liefde van de Heer. Als je bewust wordt van de genade van de Heer. En als je bewust wordt van zijn daad. Daarom zeg ik, we hebben de mooiste boodschap die er is. Herinner, herinner, herinner. God zei tegen de Israëlieten, herinner je wat ik heb gedaan aan Farao. Wat betekende dat voor een Israëliet? Dat ze voortdurend moesten denken aan de 10. Hoeveel houden van het verhaal van de 10 plagen? Hoeveel houden van het verhaal van de 10 kwalen? Kwallen. De 10 kwalen. Als ik mijn kinderen vertel, ik hou ervan die verhalen te vertellen. Hup, water in bloed. Hup, alles wordt geslagen, sprinkhanen, alles komt eraan te pas, man. Zijn er mooie verhalen, toch? Maar God zei tegen de Israëlieten, herinner je wat ik aan Farao heb gedaan? Waar in de Bijbel staat Farao voor? Farao is een beeld van de? Zo met andere woorden. Dit is voor ons Nieuwe Testament. Dit is voor ons nu je gelooft in Jezus Christus. De Bijbel zegt dat Jezus Christus aan het kruis alle machten heeft ontwapend. Met andere woorden, hij was een geestelijke strijd. En hij overwon die strijd aan het kruis. De Bijbel zegt, als de duivel geweten had van het plan van God, had hij de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd. Maar hij overwon de Satan aan het kruis. Hoeveel weten dat het goed is om je vijand te herinneren van de overwinning die je al hebt gehaald? Ja? Argentinië moet herinnerd worden aan de keren dat we hebben gewonnen, of niet? Of niet? Toch? Je tegenstander moet weten wie baas is, of niet? Ja, je moet zo een beetje intimideren, man. Wij Nederlanders zijn dus zo goed in dat. Intimideren, die hap. Halleluja. Ah, was mooi. Laten we even niet over voetbal. Herinner je wat God aan Farao heeft gedaan? Wat Christus voor jou deed aan het kruis? En zijn kruis en zijn opstanding zijn niet te scheiden. Want daarmee heeft hij elke macht en kracht gebroken die tegen jou is in jouw leven. Daarom zeg ik altijd, een christen kan niet in nederlaag leven. Of je wint, of je leert. Hallo? Of je wint, of je leert. En als je leert, win je ook, dus je wint altijd. Nederlaag bestaat niet. Ook al moet je zelfs door een periode van lijden gaan, zegt 1 Petrus 5 vers 10. De God van alle genade zal je altijd weer verheffen daarboven. Zo, onthoud, herinner wat Christus heeft gedaan. Nu zit je in een bepaalde nood. Je hebt een bepaalde vijand. Misschien is het een bepaalde ziekte die tegen je spreekt. Ziekte is geen vriend, hè? Niemand vindt ziekte een vriend. Anders ga je ook niet naar de dokter toe om geholpen te worden. Ziekte is een vijand. Ziekte is geen vriend. Zonde is geen vriend. Al helemaal geen vriend. Duisternis is geen vriend. Maar ziekte is ook geen vriend. En als je je herinnert wat Christus heeft gedaan. Hij stierf om jou te verzoenen met God. En vanuit die verzoening komen alle zegeningen voort. Herinner je dat? Herinner je de zegen die voortkomt uit het kruis? Wat voor zegeningen zijn dat? Je bent vergeven. Wat voor zegeningen zijn dat? Je hebt eeuwig leven ontvangen. Je bent verzoend. Je bent gezeten met Christus. Je hebt alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Je hebt het allemaal al ontvangen. De Bijbel zegt, zijn goddelijke macht heeft jou immers met alles wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd. Er is gif van de Heilige Geest in jou. Ja, hij doet ook aan gif. Hij heeft jou begiftigd, zegt 1 Petrus. De gif van het evangelie zit in jou als gelovige. En de Bijbel zegt, herinner je. Herinner je. Wat Jezus voor je hebt gedaan. Daarom hou ik van getuigenissen. Want we worden bepaald bij de macht, de kracht, de glorie en de liefde van Jezus Christus. En dan kan je het toepassen als het goed is voor je eigen leven. Herinner je dat de duivel al reeds verslagen is. Dat moesten de Israëlieten. Die moesten herinnerd worden dat de farao dood was. God zei toen ze eenmaal de Schelfzee waren doorgetrokken. Hij zei, kijk terug. Zie je die dode Egyptenaren? Mozes zei, ja, die zal je nooit meer. Oké, wat betekent dat voor jou en mij nu? Nu je een christen geworden bent. En als je nog niet bent, word je het vanavond. Wat betekent dat voor jou en mij? Herinner je hoe Jezus elke macht van de duivel heeft ontwapend, heeft gezegevierd, heeft getriomfeerd. En kijk nu terug, waar is de duivel nu? Wij maken hem vaak groot. Maar de Bijbel maakt hem niet groot. Jezus heeft hem zijn plek toegewezen. De Bijbel leert dat Jezus Christus de duivel al reeds overwonnen heeft. Dit is niet iets wat nog moet gebeuren in de toekomst. Hij heeft hem al reeds verslagen. Dat is de kracht van de boodschap van het christendom. Dat maakt ons geloof zo anders dan elke andere religie. Onze vijand is al lang verslagen. 2000 jaar geleden, niet door jou en mij, maar door onze Heer en Heiland. En hij heeft hem machtig verslagen ook. Hij heeft hem zo machtig verslagen dat na het kruis ging hij naar het dodenrijk toe. Waar de duivel dacht dat hij koning was, waar hij baas was, waar hij chief was, waar hij Kolomboka, Makunzi, alles was. En de Bijbel zegt, Christus die ontnam hem de sleutels. En de Bijbel zegt dat hij nu als eerstgeborene de wegen van het dodenrijk heeft geopend voor jou en mij. Welke vrouw kan getuigen van wat er gebeurde toen jouw eerste op de wereld kwam? Jouw eerste baande de weg voor de tweede. Oké, sommige vrouwen, u bent nog niet enthousiast. Ah, dit is wat ik van mijn moeder altijd heb gehoord. De eerste baande de weg voor de tweede. Jezus baande de weg. Hij opende het geboortekanaal. Dit is wat Jezus deed toen hij opstond uit de dood. Dit is de mate waarin de duivel verslagen is. Zie, de dood was een gevolg van de zonde. De dood kwam in de wereld nadat Adam had gezondigd. En nadat de dood in de wereld was gekomen, de Bijbel zegt de dood was baas. En elke mens was bevreesd voor de dood. Nog steeds. Als jij geen eeuwig leven hebt ontvangen, elk mens is bevreesd voor de dood. Daarom strijden we er tegen, daarom vechten we er tegen. We zijn er doodsbang voor. En elk mens weet het gaat komen. Maar Jezus heeft die dood verslagen die het gevolg was van de zonde. Daarom stond hij op uit de dood. Nu met sleutels in zijn hand ook nog. En de hele hemel buigt nu voor hem. Want hij heeft sleutels in zijn handen. En God zegt, en dit is voor mij een sleutel tot goddelijke gezondheid, maar tot elke zegen. Herinner jij? Als het goed is, kom je hiervoor naar de kerk. Om voortdurend bepaald te worden bij wat Christus Jezus hebt gedaan. Als het goed is, praten wij over niets anders. Paulus zegt, ik ga naar Korinthe toe, maar ik heb besloten niets anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Oh, hij was daar niet om zichzelf te promoten. Hij had maar één boodschap. Dat was die van de kruis en de opstanding. Dat was te bewijzen dat Jezus koning is doordat hij opstond uit de dood. Zie je, wij predikten te veel over het kruis en te weinig over de opstanding in het verleden. De opstanding is het bewijs van zijn heerschappij. De opstanding is het bewijs dat hij Heer is nu. De wonderen die je ziet, de genezingen, de doorbraken, de bevrijdingen, de vernieuwingen, is het bewijs van Jezus nu. Zie, een psycholoog kan je helpen te kopen met je leven. Hoe je ermee moet omgaan. Een goede psycholoog, hè? Die gaat jou helpen hoe je moet leren omgaan. Maar het is alleen Jezus die je kan vernieuwen. En de Bijbel zegt, we worden vernieuwd van dag tot dag. Halleluja. Mag ik prediken? U bent een beetje tam hier. Oké. Herinner je. Herinner je het leven van Jezus. Weet je waarom ik zo hou van het avondmaal? En ik geloof als je net tot geloof komt, een van de eerste dingen wat je gelijk moet leren is het avondmaal. Want wat doen we met avondmaal? We herinneren wie? Een dode Jezus? Hij zegt, als je dat doet, je herinnert mij. Nou, toen Paulus dat schreef, was Jezus dood? Nee. Ah, hij leeft. Zoals wij het avondmaal vieren, dan hebben we communion met een levende Jezus. Daarom is dat avondmaal zo krachtig. We zijn deel van het lichaam, hij is het hoofd. Maar niet met een dode Jezus, maar met een levende Jezus. En het avondmaal is eigenlijk maar één ding. De herinnering. Aan de levende Jezus. Jezus zei tegen zijn discipelen, herinner mij. Denk je dat hij het had over zijn kruis? Had over zijn leven? Had het over zijn hart? Had over zijn persoon? Herinner je mij? En ik geloof, één van de krachtige sleutels tot goddelijke gezondheid is gewoon herinneren, bewust worden van Jezus. In alles. Ook als er iets spreekt in jouw lichaam. Ook als er stemmen zijn. Maak je denken vol van Jezus. Met wat hij heeft gedaan. Dan wordt die stem in één keer heel wat minder hoor. Als die stem van Jezus meer wordt, dan worden al die andere stemmen minder. Herinner je? Psalm 107 zegt, let the redeemed of the Lord say so. We zingen daar vaak lieder over. Let the redeemed of the Lord say so. Say what? Say what? Nou, maar wat moet je zeggen dan? Say what? What is so? Let the redeemed of the Lord say so. Say what? Wat moeten ze zeggen dan? We zingen het allemaal, hè? Maar je weet niet eens waar die liedje over gaat. Wat zing je nou? Let the redeemed of the Lord say so. Het is een goede vraag om te zeggen. Say what? Say what? Want wat is je antwoord? Waar gaat die liedje over? Dat God, al deze mensen, zijn vier groepen die hij beschrijft in Psalm 107, verlost heeft, bevrijd heeft, genezen heeft van allerlei kwalen. En dan zegt vers 20, hij zond zijn woord en genas hen. Let the redeemed of the Lord say so. Hoe? Herinner je, getuig van al zijn wonderen. Ik geloof dat je elkaar nog veel meer mag bevruchten met getuigenissen van wat Jezus hebt gedaan in je leven. Amen, 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 amen. We hadden campagne in Lubumbashi. Ik was zo trots, onze evangelist Ashwin was aan het prediken. En hij was eerst genezing aan het vrijzetten. Daar in die open lucht achter die kerk. En ik had wat vragen, want er kwamen mensen ook, twee blinde vrouwen. Ik bad voor ze genezen en niet, was een beetje een frustratie voor mij. Maar vervolgens, hij riep getuigenissen naar voren. Want je weet niet wat Christus op zo'n groot veld allemaal doet. Hij riep allemaal mensen naar voren. En er was een vrouw die naar me toe kwam. Ik stond daar vooraan een beetje te filteren, hem te helpen. De juiste getuigenissen op het podium. En er was een vrouw die zat te getuigen hoe ze een gezwel had. En na het gebed was dat ding weg. Ik weet niet hoe later, want ik was druk bezig hoe het op het podium overkwam toen ze getuigde. Maar er gebeurden een paar hele krachtige dingen daar. En die getuigenissen die daar gebeurden, zetten nog meer kracht vrij. Want mensen kregen nog meer geloof toen ze hoorden wat Christus allemaal aan het doen was. Ah, ik geloof zo in de kracht van getuigenissen. En jij wordt weer bepaald en herinnerd bij de kracht van Jezus. Amen. Zo één, weer elke afgoderij in je leven, in je hart. En ten tweede, herinner je. Ik geloof dat het zo belangrijk is in gezondheid. Zeker als ziekte wil spreken tot jou. Of kwalen willen spreken, of een nood spreekt, of stemmen spreken. Herinner je Jezus. En ten derde, wees vol van Gods wil. Wat is Gods wil? Ik geloof, God wil gezondheid. We worden aangevallen omdat we dat geloven. Als ik zie Jezus. De Bijbel zegt, Jezus belichaamt de wil van God. Deze is gelijk diep. Jezus, he embodies the will of God. Als je ooit afvraagt in je leven, wat is de wil van God aangaande dit en dit onderwerp? Over, als het gaat misschien over relaties, misschien gaat het over financiën, misschien gaat het over genezing. Waar ook maar je over afvraagt, wat wil God in deze situatie in mijn leven? Heer, wat is uw wil? Of iets dergelijks. Als dat je gebed is, je vraag is, kijk naar Jezus. De Bijbel zegt, hij vertegenwoordigt de wil van God. Deze gaat diep, hè? Als je je afvraagt, wat is de wil van God in welke situatie dan ook? Kijk naar Jezus. De Bijbel zegt, hij belichaamt Gods wil. En de Bijbel zegt het ook nog eens, hij belichaamt het ja. 2 Korinthe 1. Christus belichaamt het ja. Met andere woorden, God wil het. Ik zie elke keer mensen die zeggen, Heer, indien u wil. En Jezus zegt, ja, ik wil het. Hij belichaamt het ja. Al het goede, dat is wat God wil. Zoals het gaat over gezondheid en we hebben het over de wil van God. En ik kijk naar Jezus, zeg ik, ja, God wil dat je gezond bent. Ik heb ook nog mijn teksten. Maar laat me allereerst even kijken naar Jezus. Hij belichaamt het ja. Nou, nog dieper. Jezus zegt, we noemen dit het hoge priesterlijk gebed. Vader, ik heb uw naam geopenbaard. Wat is de naam van de Vader? Yahweh. We kennen 10 Yahweh of Jehovah namen in het Oude Testament. En vandaag zoom ik even in op deze. Yahweh of Jehovah Rapha. De Heer, uw geneesheer. Nou zegt Jezus, ik heb uw naam. Ik zoom even in, want dit is, kan ik een Bijbelstudie vandaag overgeven. Ik heb uw naam, Jehovah Rapha, geopenbaard aan de mensen. Hij heeft de Heer, uw geneesheer, geopenbaard. Hij is de openbaring van de naam van God. Jezus Christus is de openbaring van de Vader. Hij zegt, als je mij hebt gezien. Nou, heb ik het even over gezondheid en genezing. Ik zoom alleen nog even in daarop, want daar hebben we het op vanavond. Als het gaat over gezondheid en genezing, vertegenwoordigt Jezus de Vader. Hij zegt, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Als hij in aanraking kwam met zieken, die zieken maakte hem niet ziek. Zijn overvloeiende gezondheid maakte de mensen. Come on, iemand zegt de wil van de Vader, de wil van de Vader. Als jij je afvraagt, wat is de wil van de Vader? Maakt niet uit over welk opzicht we praten. Dan kijk je naar Jezus. Want hij belichaamt de wil van God. Man, dit is een mooie prediking hoor. Dit had ik eerder moeten ontdekken. Jezus belichaamt de wil van de Vader. Hij is de vertegenwoordiger, hij is de ambassadeur. Hij laat zien wat God wil. In elk opzicht van je leven. Als je het vraagt relationeel, Jezus vertegenwoordigt dat. Jezus laat het zien. Financieel. Vroeger dachten mensen dat God wil dat je arm was. Oké, kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus dan. Hij vertegenwoordigt de wil van God. Was Jezus arm? Hij wandelde in voorziening. Was hij rijk? Hij was niet eens met geld bezig. Maar hij had altijd voorziening. En de keer dat er nood was, zei hij, ga even naar het meer Petrus. Vang even een visje en je gaat voorziening vinden in zijn bek. Huh? Zo in alle opzichten, kijk naar Jezus. Als het gaat over gezondheid. Op een gegeven moment zegt hij tegen zijn discipelen, kom hier. Een beetje hogerop, rust samen met mij. Maar ze hadden rust nodig. Ze waren druk geweest. Ze hadden hard gewerkt. Ook hier vertegenwoordigt hij weer de wil van God. Hij neemt zijn volgelingen even mee, even om in de tijd van rust te komen. Hij belichaamt de wil van God. Als is dit good stuff of niet? Dit moet ik op een of andere bijbelschool of een leiderschapsschool brengen. Want ik weet niet of u waardeert wat ik nu u breng. Jezus belichaamt in alle opzichten de wil van God. En hij openbaarde de namen van God en de naam van God boven alles Yahweh. In genezing. Was er iemand in de Bijbel die Jezus aanraakte en niet genas? Oké, dus dit is de wil van God. Nu even voor jou persoonlijk. Er is geen natuurlijke Jezus meer in het vlees, in het lichaam. Hij is niet meer hier. Hij is opgevaren naar de hemel. Maar de Bijbel leert, hij is nu hier in de geest. Eigenlijk nog krachtiger, bijbels gezien, dan 2000 jaar geleden. Want hij is niet meer beperkt aan een aards lichaam. Zie, je hoeft niet een aards persoon nu aan te raken. Want hij is niet meer beperkt in een aards lichaam. Hij is nu in een geestelijk lichaam aanwezig hier. Hij zegt, waar 2 of 3 tezamen zijn in mijn naam, daar ben ik. In hun midden. Zo, hij maakt duidelijk dat hij is, in dit geval, even hier. En hij is hier in de geest. Zonder beperking, zonder fysieke beperking. Nou, diezelfde wil van God in het leven van Jezus is nog steeds 2000 jaar later diezelfde wil van God. We zeggen, Jezus Christus is niet veranderd, gisteren, heden en tot in eeuwigheid. U kent allemaal deze tekst, toch? Zo, diezelfde wil van 2000 jaar geleden is nog daar. Nou, maak het even persoonlijk over jouw situatie nu. Waar jij mee struggelt nu. Wat jouw enemy is, wat jouw haat is, wat jouw vijand is. Wat ook maar wil spreken tot jouw lichaam, jouw emoties, jouw ziel, jouw verstand, wat dan ook. Maak het even persoonlijk nu. Nu ben jij een van die mensen 2000 jaar geleden in de Bijbel. Diezelfde Jezus is hier. En datzelfde geloof, tenminste, dat geloof ik, is ook hier, toch? Amen. En voor mij is dit de derde sleutel voor goddelijke gezondheid. Wees vol van de wil van God. Kijk, de duivel die probeert zijn wil te implanten in jouw denken. Zodat je vol bent van zijn wil. Ziek, zwak, misselijk, ellendig, depressief, naar, suïcidaal. Want hij wil je de dood in hebben. De Bijbel zegt, de dief komt alleen om te stelen en te slachten en te verdelgen. Er is niks goeds in de duivel. Toen ik net tot bekering kwam, begreep ik dat niet. Nu begrijp ik dat wel. Als je iets opschrijft, er is niks goeds in de duivel. En de andere kant is ook waar, er is niks verkeerds in God. De Bijbel zegt, er is geen spoor van kwaad in hem te vinden. Zo, je moet de wil van God goed kennen. God is alleen maar goed en hij wil alleen maar het goede voor jou. De duivel is alleen maar slecht. Het is eigenlijk heel simpel, hè? De duivel is alleen maar slecht. Er is niks goeds in hem. Dat is wat het woord van God leert. Zo, maar wat wil die? Beide, die zijn erop gericht om hun wil te openbaren aan jou. God wil het goede en hij openbaart het goede. En hij laat het zien door het leven van Jezus. De duivel wil het kwade. En hij probeert jou te impregneren met zijn wil. Want als je eenmaal in iemands denken kan komen en je kan verleiden tot het kwade, gaan er ook weer allerlei andere dynamieken spelen. Zo, mijn sleutel is, wees vol van Gods wil. Ik hou van het zijn verschillende teksten, vooral in Marcus, maar daar staat er, aan alle die hem aanraakten, werden gezond. Zo, Jezus' gezondheid was zo overvloeiend, dat alle die hem aanraakten, werden gezond. Jezus was zo overvloeiend van gezondheid. Ik bedoel niet een klein beetje. Hij was zo overvloeiend van gezondheid dat iedereen die hem aanraakte, ook al was hij onderweg naar de synagoge om voor iemand te bidden die onlangs was overleden, bleek later, dat iemand die hem daar aanraakte in de crowd werd nog steeds genezen en gezond, alhoewel ze 12 jaar lang aan bloedvloeiingen leed. Omdat hij overvloeiende was in gezondheid en genezing. Ik hou van deze tekst. Voor de reine is alles rein. Jezus was de reine. En hij maakte iedereen rein. En de onreinheid van die mensen, daarom heb ik vertrouwen altijd om met iedereen te bidden. De onreinheid van de mensen, de ziekte van de mensen, de nood van de mensen, de gebondenheid van de mensen, die maakte hem niet. Ziek, onrein, zwak, misselijk, wat dan ook. En hij bleef altijd daar in verbondenheid met de Vader leven. Ik geloof, het zijn hele belangrijke sleutels. Ook in jouw leven. En ook daarin aan het luisteren naar de stem van God. Als God iets in je hart legt om te doen, gehoorzaam dat. Het kan zijn rusten. Het kan zijn hele andere zaken. Maar de Heer wil je leiden om gewoon voortdurend te wandelen in gezondheid. Bovenal geestelijke gezondheid. Ik geloof dat het een weerwerking heeft op je lichaam. Het is zo belangrijk dat je geestelijk gezond bent. En dan zal jouw gezondheid ook over andere mensen komen. Familie, vrienden, kennissen, broers, zussen, kerk. Overvloeiend. Halleluja. Hij vloeide over. Weet je nog wat Jezus zegt? Dit is een van de bekendste teksten in de Bijbel. Johannes 10, vers 10. De dief komt om te stelen, te slachten, te verdelgen. Sprekend over de duivel. En dan zegt Jezus, maar ik ben gekomen opdat zij leven hebben. En leven in overvloed, of overvloedig van dat leven. Zo, ik zie als Jezus dat geeft, en dat geloof ik ook als het gaat over genezing of gezondheid. De laatste tijd krijg ik getuigenissen van mensen die genezen zijn door in onze bediening. En gewoon hoe ze gewoon volkomen genezen zijn. Er zit ook niks meer tussen. Kijk, daarin zie ik Jezus werken. Daarom als ik voor je bid en je zegt het is minder of het is beter, ik hou niet daarvan. En ik weet wel, soms is het een proces. Is het niet allemaal bloem gelijk meteen. Maar ik hou wel het liefst van het meteen. Maar ik hou niet van beter of minder. Want ik zie in mijn Bijbel, als Jezus, Jezus doet goed werk. Hij doet niet half werk. Als het gaat om genezing, hij wil je volledig gezond hebben, niet half. Toch? Predik ik tegen de juiste crowd? Als Jezus iets doet, doet hij het goed. We zingen het, your way is better. Zijn weg is de hoogste weg, zijn weg is de beste weg. Ook over genezing. Als Jezus je geneest, ben je genezen. En dan ben je gezond. Dat is wat de Bijbel leert. En we gaan geen water bij de wijn doen. Dat is de standaard. Als Jezus je geneest, ben je gezond. En dan is het niet de bedoeling dat jij weer ziek wordt. Het is de bedoeling dat je in gezondheid blijft wandelen. Het is hetzelfde emotioneel. Als de Heer je emotioneel heelt en geneest, is het niet de bedoeling dat je weer terug gaat vallen in allerlei oude patronen. Maar dat je volledig staat in die overwinning van wat Christus je gegeven hebt en die helingsproces bent ondergaan. Dat is de power. Dat is de kracht. Dat is het getuigenis. En het mooie van alles is, deze Jezus waar ik over predik is hier vandaag. Kan je komen spelen? Ja. Deze Jezus waar ik over predik is hier vandaag. En de Bijbel zegt, hij is niet veranderd. Wij maken hem anders. Maar de Bijbel zegt, hij is niet veranderd. En ik geloof dat we vanavond en de komende jaren gewoon wonderen gaan zien, getuigenissen gaan horen van de kracht en de liefde van God. Zie je, heel veel mensen maken Jezus veranderd. Zeggen, ja, dat was van vroeger. Dat was in de tijd van de apostelen. Ja, dat was vroeger. Toen werkte de gave van de Heilige Geest nog. Want mijn Bijbel zegt nergens dat dat veranderd is. Mijn Bijbel leert nergens dat er een andere tijdperk is gekomen. Maar dat is weer de invulling van mensen. En wat je gelooft, is wat je zal zien. Daarom is het zo belangrijk dat je onder goed geloofsonderwijs zit. Daarom is het zo belangrijk dat je gaat leren wat het woord van God zelf zegt. In plaats van wat mensen zeggen over het woord van God. Heel veel mensen luisteren allemaal YouTube-filmpjes vandaag de dag. Maar ze kennen hun Bijbel niet. Nou, het is heel makkelijk om heen en weer geslingerd te worden dan. Zo bestudeer voor jezelf. Wat zegt het woord van God? En wat vertegenwoordigt Jezus in dat opzicht in mijn leven? Mijn vraag altijd is Jezus veranderd dan? Is Jezus dan veranderd? Nee. Is de kerk dan qua in de kern veranderd? Is de kerk veranderd? Is de opdracht van de kerk veranderd? Is de kracht van de kerk veranderd? Is de liefde van de kerk veranderd? Wie is dan veranderd? Wie is dan veranderd? Als wij tot de conclusie komen dat dit de volmaakte wil van God is, die geldt tot het moment dat we in de hemel zijn opgenomen. Toch? Dat is wat we geloven. Dat is wat elk kind van God zegt over de Bijbel. Dan laten we geloven wat de Bijbel zegt. Mijn Bijbel zegt dat Handelingen nog niet is afgelopen. Handelingen eindigt eigenlijk ook niet, hè, in hoofdstuk 28. En de geest ging verder en ging verder. En nu zitten wij hier 2000 jaar later. Ik heb opgezocht en bestudeerd 2000 jaar christendom. En dan zie je overal, zelfs in die 2000 jaar, alhoewel de structurele kerk, de gaven van de Heilige Geest, de wonderen, de tekenen, het tongentaal, genezing en bevrijding verbannen had uit de traditionele kerk. Hoe in die 2000 jaar de gaven van de Heilige Geest, soms was het bij monniken, soms was het in kloosters, soms was het op plekken omdat het niet mocht en kon bij de bisschoppen en de paus en allemaal andere kerkelijke leiders. Hoe de kracht van de Heilige Geest altijd heeft gewerkt. Niet alleen in 1906 in de Azusa Street. Al 1900 jaar daarvoor. Maar wat je gelooft. En wat zien we in het onderwijs dat Jezus voortdurend geeft. Er geschieden naar jou. Hij is Heer. Hij is Jehovah Rapha. Nog steeds wil de Heer zijn naam openbaren. Nog steeds wil de Heer zijn naam openbaren. En de openbaring kwam 2000 jaar geleden. Jezus Christus, hij werd mens. Hij openbaarde de naam van de Vader en hij is niet veranderd. Toen God zei tegen Mozes ik ben die ik ben. Zo wil ik aangeroepen worden voor eeuwig. Betekent hij is nog steeds die hij is. Hij is nog steeds de ik ben die ik ben. Hij is nog steeds Jehovah Rapha. God is echt niet veranderd. De profeet zegt, in de profeten staat, God zegt, ik ben niet veranderd, maar jullie zijn het. Zegt hij in de profeten. Vandaag de dag is het ook nog steeds zo. Ik geloof met heel mijn hart, Jezus Christus is nooit veranderd. Hij is al 2000 jaar de Zoon van God zittende op de troon. Hij is Heer, hij is koning en op een dag zal elke knie zich buigen, zegt de Bijbel. En het meest krachtige gaat over gezondheid, maar op alle vlakken in je leven. Om gezegend te worden is het evangelie. Er is kracht in het evangelie van Jezus Christus. De Bijbel zegt het is de kracht van God tot genezing. Het is in het evangelie. Het is de sleutels van het evangelie. Wat ik je vandaag wil leren zijn de sleutels van het evangelie. Weer elke vorm van afgoderij. Amen. Herinner je wat Christus hebt gedaan? Amen. En wees vol van de wil van God. Amen. Er is niks zo krachtigs voor je lichaam hoor. Er is ook niks krachtigs voor je ziel. En er is niks zo krachtigs voor je geest. En dan staat er over Jezus. Hij kwam om de gehele mens. Geest, ziel, lichaam gezond te maken. Jezus is gekomen om de gehele mens, jouw gehele mens, naar geest, naar ziel en naar lichaam gezond te maken. De Bijbel geeft nadruk op jouw geest, want jouw lichaam is maar een tent. Op een dag leg je hem af en gaan we naar de hemel toe. Zo, je lichaam is nooit het ultieme, uiteindelijke doel. Daarom zeggen we wel eens met een knipoog, beter ziek naar de hemel dan gezond naar de hel. Omdat de allerbelangrijkste is het eeuwige leven. Zo, hierin moeten we de wil van God heel duidelijk hebben. Maar de Bijbel zegt, Christus kwam om de gehele mens naar geest, ziel en lichaam gezond te maken. En nu ga ik hem nog persoonlijker maken. Voor iedereen die komt voor gebed vanavond en bediening. Jouw lichaam is belangrijk voor God. Ik weet niet voor wie dit is. Ik voel dat ik dit moet zeggen. Jouw lichaam en jouw ziel is belangrijk voor de meester. Hij heeft jou geschapen. Jij bent God's original design. En ook jouw lichaam is belangrijk voor de Heer. Want de Bijbel zegt, jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest die nu in jou woont. En je moet je wel kunnen verplaatsen en bewegen. Als ambassadeur van Christus om zijn handen en voeten te zijn in deze wereld. Om straks de rozen te brengen in deze wijk. Om straks te helpen de mensen die komen schaatsen. Om straks te bedienen hier op het podium om te zingen en de lof van de Heer te verkondigen met kerst. Amen. Wij denken dat God niet geïnteresseerd is in het natuurlijke of het lichamelijke. Weet je hoe dat komt? Weet je waarom wij zo denken? Dat komt door ons Griekse denken. De Grieken scheiden het geestelijke en het natuurlijke. En wij zijn onbewust in onze maatschappij vaak zo opgegroeid. En zeker vaak ook in de kerk. Wij scheiden het geestelijke van het natuurlijke. Een Jood doet dat niet. Een Jood kijkt holistisch. De Hebreeuwse taal is ook veel holistischer dan de Griekse taal. Kijk naar één. Geest, ziel en lichaam zijn één. Jij bent die ene persoon. Als ik een gebrek heb in mijn lichaam, maar alles verder gaat goed, dan toch... Holistisch gezien heb ik nog iets niet helemaal goed. Wij vinden holistisch een beetje zweverig. Maar ik heb ontdekt, heel veel dingen worden gestolen van het christendom. Het is een heel Bijbelse term. Holistisch. Onze God is holistisch. Vader, Zoon en Geest. En ze zijn EO. Jij bent holistisch. Geest, ziel en lichaam. En jij bent één. Geen problemen met dat woord hoor. Het is heel Bijbels. Tegenwoordig laten we New Age en allerlei stromingen, allerlei dingen pikken van de christenen. Hé, dat ding is van ons, man. Genezing hoort bij de kinderen van God. Dat is wat Jezus zei. Hij zei, dat brood is voor de kinderen. Zelfs de God geneest zelfs de ongelovigen door de kruimels, maar het brood. Oh, man. Het brood is voor de kinderen. Jij genas, omdat het brood is voor de kinderen. En je moeder begreep dat. Het brood is voor de kinderen. Het brood van genezing is voor de kinderen van God.